Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Voordat ik met u over die catechismus of uit de catechismus ga preken, moet ik daar toch eerst iets zeggen. Dat is dit: er zijn kringen in de kerk waar je zo ongeveer met de Heidelberger catechismus het laatste woord hebt gezegd. Dan houdt het op. Tegenspraak kan niet meer. Dat is niet juist. We zijn maar een heel klein deeltje van de totale christenheid in de hele wereld. En in die wereld en in haar geschiedenis zijn tientallen geloofsbelijdenissen geschreven. En daarvan is die Heidelberger catechismus er één. Een hele mooie, een hele waardevolle. En zo waardevol dat we er ook nog elke zondag uit willen preken. Maar niet de enige. En niet het laatste woord. En denkt u nooit dat de catechismus het laatste woord over God zegt. Want God is onzegbaar. Onverwoordbaar. En ook onze goede Heidelberger schiet ver te kort. Als het erop aankomt om de leer en het heil van God te verwoorden. Dat is één. Dan gaan we naar onze zondagsafdeling toe. In de eerste zondagen wordt er verteld van onze ellende, zoals het heet, onze uitlandigheid, onze afval van God. En vervolgens komen dan allerlei wegen bij de leerling, om hem maar zo te noemen, op om toch maar bij God in een goed blaadje te komen. En dat lukt uiteindelijk niet, alles loopt dood. En dan komt in vraag 5, zondag 5, de vraag: maar wat moeten wij dan voor een middelaar zoeken? Als nou geen mens voor mij kan betalen en ik zelf het niet kan en zelfs geen dier het niet kan en een beeld het niet kan, wat moet ik dan voor een middelaar zoeken? Want daar gaat het, die vraagsteller, om. Om een middelaar, wat is dat? Een verlosser. Iemand die vrede brengt tussen God en zijn ziel. Die het weer recht maakt tussen God en zijn hart, waar het kapot is gegaan. Heeft hij last van? Heeft hij moeite mee? En hij vraagt dan ook: hoe kom ik nou weer bij God in de gratie? Hoe krijg ik God weer terug? Nee, niet als een verre afstandelijke God die als een boekhouder alles zit te noteren en die zit op te schrijven wat je allemaal verkeerd doet en uiteindelijk zegt: te kort, je komt er nooit meer aan te pas. Nee, hij wil God terug als een barmhartige en ontfermende vader die zijn kinderen draagt in zijn armen, gelijk een hen haar kuikentjes onder de vleugeltjes bijeen verzamelt. Hij wil vrede met God. En daarom die vraag: wat dan voor een middelaar? Dan zegt zondag 6, eerste antwoord en vraag: een die waarachtig mens en rechtvaardig mens is. En u voelt wel, die vragen die gaan naar een climax toe. Die gaan als het ware naar een hoogtepunt, een explosie. Want onder al die vragen ligt de vraag: noem mij zijn naam. Wie is de middelaar? Noem mij toch zijn naam en ik zal hem tegemoet snellen en hem voor de voet vallen. Hoe luidt de naam van die ene? En op die meest wezenlijke vraag die een mens kan stellen en die we onze kinderen ook moeten leren stellen, antwoord te geven, gaat zondag 6 nog een stapje verder. Hij moet niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens zijn, akkoord. Maar dan: waarom moet hij nu ook waarachtig God zijn? Moet. Niet is hij ook waarachtig God. Moet hij waarachtig God zijn, gemeente? Let wel, als de middelaar geen God zou zijn, dan zou heel het verzoeningswerk in duigen vallen, in puin. Men mag Jezus nog zo vaak als de ideale mens afschilderen, ook in de kerk. Maar als die niet meer is dan mens, dan is die niet middelaar. Dan is die niet de verzoener tussen God en een wereld verloren in schuld. Dan is die geen heiland en geen zaligmaker. En dat is nou net wat die vragensteller nodig heeft. Die zit daar als een gekerkerde in de gevangenis. En die schreeuwt het uit: ik wil God terug. Ik zoek een heiland voor mijn ziel. Niet een ideaal voorbeeldig mens. Niet een revolutionair. Niet een vrijheidsstrijder. Ach, dan had hij terecht gekund bij Fidel Castro of Che Guevara of Martin Luther King of Henri Dunant of noem ze maar op, al die grote. Nee, hij zoekt een heiland. Wie zoeken wij, gemeente? Wat zoeken wij in ons leven? Carrière, mooie caravan voor de vakantie, lief meisje voor later, veel diploma's om maar flink geld te verdienen. Wat zoeken we? Of zoeken wij de enige middelaar? Zoeken wij een heiland voor ons verloren leventje? Hij moet God zijn. En dan gaat de verantwoord verder op dat hij, het lijkt een moeilijke zin, ik zal het proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. Toren van God gaat het over. Wat is dat? Moet u niet gering overdenken, gemeente? Trouwens, daar kunnen wij ons ook geen voorstelling van maken, van Gods toren. Dat kon alleen maar Jezus. Kunnen wij ons geen voorstelling van maken wat het is? Die toren van God over de zonde. Nee, niet een algemeen begrip. Over mijn zonde. Over mijn tekorten en mijn falen en mijn vloeken en mijn liegen. Over mijn bedriegen, mijn belastingtillerij. Dat zijn de dingen waar wij aan gebonden zijn. Dat is het kwaad wat in ons huist. Over die scheldpartijen thuis. Dat zijn de dingen over al die ketsende woorden. Over de ruzies ook in de kerk. Binnen de gemeente. Wat kunnen we afschuwelijk ruzie maken. Wat heb ik er een gruwelijke afkeer van gekregen. Gemeente. Daarover torent God. En zijn toren is niet minder dan hij zelf. Heilig. Oneindig. Eeuwig. Moet u niet een gering overdenken. Een mens die deze toren ook maar even zou willen dragen, die vergaat als hooi in de vlammen. Pst, weg. Tipje ervan zien. Tipje van de sluier. Weet u nog van de ark? Wie hem maar aanraakte, dood op de grond. Weet u nog van Ananias en Safira? Eén leugen, dood op de grond. Van Lot, even achterom kijken, wat zit daar nou toch voor kwaad in? Een zoutpilaar, dood. De kinderen die Elia uitschelden. Kaalkop, ga op. En er komen beren uit het bos en ze verscheuren die kinderen. Er zijn mensen die lezen dat niet eens voor. En wat zal ik verder doorgaan, gemeente? Dat is nog niet eens de toren van God. Dat heeft er nog niet eens wat mee te maken zelfs. Toren van God, daar hangt op de heuvel Golgotha, Jezus Christus aan een kruis. En Gods bliksem flitsen ontladen zich uit de hemel neer op hem. En zijn toren ontlaat zich op hem, op zijn lichaam, op zijn ziel. Geen mens die daaronder staande blijft. Jezus sterft. Ook deze mens sterft. Geen mens kan Gods toren dragen. Daarom moet de middelaar, moet Jezus God zijn. Waarachtig God, om niet zo kapot te gaan dat hij nooit meer op zou kunnen staan. Om niet zo kapot te gaan onder Gods toren dat zijn mens zijn voor goed, voor eeuwig vernietigd zou zijn. Voelt u wel? Om niet zo kapot te gaan tegelijk dat mijn mens zijn niet voor eeuwig kapot zou zijn gegaan. Mijn lijf, mijn vingers, mijn gelaat, heel mijn wezen en mijn leven hangt daar aan het kruis. En omdat hij God is, gaat het niet kapot. En dan staat hij op als een bevestiging van wat hij allang was. Waarachtig mens, waarachtig God. Wilt u overigens goed opletten, gemeente, hoe Jezus God is? Dat is uitermate belangrijk. Kijk, hij hangt daar aan dat kruis niet als God in zijn almacht. Terwijl hij dat wel had, zullen we daar nooit overheen stappen. Hij was almachtig. Kijkt u maar naar die wonderen op die zee. Zwijg stil en de golven zijn stil. Almachtig. Doden liet hij weer leven. Blinden maakte hij ziende. Doven deed hij horen. Kreupelen deed hij springen. Maar hij hing daar in totale onmacht. Hij verborg zijn almacht. Hij maakte geen gebruik van zijn mogelijkheid en van zijn bevoegdheid om met één knip van zijn vingers heel die Romeinse bende van zich vandaan te jagen. Om met één woord van zijn lippen heel dat volk voor eeuwig te verdoen. In één ademtocht had hij het gekund. Maar hij doet het niet. Hij kiest vrijwillig de weg van de ondergang. De weg van de nederlaag, het neerliggen. Hij vermant zich als het ware. En hij moet daar zich verbijten. Want hij zal Gods wil, zijn vader, Gods wil volbrengen. En hij laat u en jou en mij niet los. Die verrader die ik ben. Dat misbaksel dat ik ben. Hij wil me vasthouden en bij zich hebben. Daarom verbergt hij in zijn liefde, in zijn borgliefde, verbergt hij zijn goddelijke macht. Zijn willen is sterker dan zijn kunnen. En juist die vrijwillige onmacht, hè, die maakt hem voor ons gelovigen zo krachtig. Die vrijwillige lelijkheid, geen gedaante nog gestalte om aan te zien, zegt Jesaja. Die maakt hem voor ons zo mooi, schoonste Heer Jezus. Die vrijwillige zwakheid, die maakt hem voor ons zo krachtig. Zelfverloochening, verdragend al mijn zonden en Gods toorn. Wegdragend al jouw kwaad, al jouw schuld tegenover je moeder en je vader en je broers en je zussen, al je schuld tegenover je kinderen en tegenover God, niet in de laatste plaats. Hij draagt het weg en Gods toorn, hij draagt het weg. Alle menselijke bravoure wordt daar vernietigd. Alle goddelijk machtsvertoon verhult. Zo bezwijkt hij. En zo overwint hij. Dan gaat het antwoord verder. En uit kracht van zijn godheid, niet alleen zijn mensheid en onze mensheid bewaart, maar ook in staat om de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Moet u zich voorstellen, die gekerkerde zondaar, wiens hart schreeuwt naar God. Hij had ontdekt in zijn leven, toen hij de wet van God hoorde en toen hij Christus aan het kruis zag hangen. Aan die wet kan ik nooit voldoen. Niet liegen, niet stelen, niet doodslaan, niet begeren, geen overspel plegen. Ach, hou op! Daar kom ik niet aan. Daar komen wij geen van allen aan zoals we hier zitten. Niemand niet.
En aan die Christus, daar kom ik niet bij, volmaakte mens, die alleen maar goedheid is. Had hij ontdekt, ik sta er buiten, buiten die wet en buiten die Christus. En daarom ben ik ook het rechte, echte leven eigenlijk kwijt. Want het rechte, echte leven, dat kunnen we eerder in de catechismus vinden. Dat is het leven dat precies voldoet aan Gods wil. Dat is het volmaakte leven dat lief heeft tot het einde God en de naaste. Dat de wet volbrengt van het eerste tot en met het laatste gebod. Dat is Christus. Voelt u wel? Dat is het echte leven. Dat noemt Paulus dan ook dood zijn in zonden en misdaden. Maar nu, door Jezus Godheid en door zijn God zijn, verwerft hij weer het rechte, het echte leven. Levende mens. Hebt u ooit zo'n mens ontmoet, gemeente? Ik niet. Niet in de spiegel? Zeker niet. En ook niet buiten. Hebt u ooit zo'n mens ontmoet die lief had als geen ander? Die de wet volmaakt in zijn binnenste droeg? Die nooit één kwade gedachte had? Nooit één slecht woord? Nooit één verkeerde daad? Nooit een vloek? Hebt u ooit zo'n mens ontmoet? Dan moet u met me meegaan, gemeente, naar de kruisheuvel en de opstandingshof. Ziet u? Kijkt u eens goed. Ziet u hem daar hangen? Gaat u maar heen en weer. Van kruisheuvel naar de opstandingshof. En weer terug. Vice versa, levenslang. Je raakt er nooit uitgekeken, hoor. Wat moet ik daar doen, zegt er iemand. Wat zou ik daar zoeken, dominee, vraagt u misschien. Waarom moet ik daar verkeren? Om het laatste deel van het antwoord. En ze ons terug te geven. Hoort u het? Hoort u het? Die snakt naar God. Hoort u het als u gevangen bent in een leven van onmacht en van onrecht? Als u zo'n mens bent, net als ik, die het niet kan houden iedere dag, maar die telkens opnieuw weer valt en weer faalt en weer feilt. Om ze ons terug te geven. Op de heuvel en in de hof, daar hoef je niks te doen, hoor. Daar wordt iets voor je en met je en aan je gedaan. Daar hoef je niet eens te zoeken, dan krijg je het aangereikt. Zo diep daalt God af uit de hemel. Hier, mijn lieve kind, zegt hij. Hier heb je mijn zoon. Moet je nog meer hebben? Moet er nog meer gebeuren om je zalig te maken? Hier heb je mijn zoon. Pak hem dan eens aan. Zeur dan niet zo langer. En vraag niet langer, is het wel voor mij? En het gaat niet zomaar, nee, niet zomaar. Daar is het kruis voor nodig geweest. Pak hem dan eens aan. Zoals de apostel Paulus zegt. Doe de Heere Jezus aan als een nieuw gewaad. Zou je nou niet eens wegkruipen in hem? O Heere, wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds vrede vindt in smart. Alles, recht en echt leven, Christus leven, cadeau, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat ik niet hulpeloos en hopeloos zou sterven, maar uw heerlijkheid, het recht. Ja. Gemeente, moet je daar nou iets bijzonders voor zijn om daar te mogen vertoeven? Nee. Moet je daar dan niet een beetje bekeerd voor zijn om daar te mogen komen? Nee. Moet je daar niet een deugdzaam, fatsoenlijk kerkmens voor zijn? Nee. Dat komt voort uit een verkeerd schema. Ik hoorde gisteravond een preek van dominee van de Pagé, oud hoofdlegerpredikant. Die zei het zo prachtig. Mensen leven vaak met een verkeerd schema van God. God is dan de boekhouder. En wij zijn de schuldenaar. En God die zit dan te roepen. Met eerbied gesproken. afroepen, al je fouten en je falen en dan, je mag er niet komen. Eerst moet je maar eens het hele zaakje recht zien te maken. Eerst je schuld aflossen. Dat is een verkeerd schema. Moeten we overschakelen, zegt hij, naar het schema van de hemelse schuldeiser. Die, ja, dat is in onze wereld, is dat niet gewoon natuurlijk in de menselijke maatschappij. Maar de hemelse schuldeiser die de schuld kwijtscheldt. Hij doet niets liever dan de schuld kwijtschelden. Die zegt, kom maar. Dan kom je aanlopen met al je zonden. Met al je fouten en je gebreken. Met heel je leven. En we hebben een leven hoor, gemeente. Kijk maar eens in de geschiedenis van uw eigen leventje. Misschien maar klein. Nog misschien maar jong. Maar er zit al wat vuiligheid aan die handen van ons. En er zijn al wat smerige dingen uit die lippen van ons gekomen. En uit ons hart is er wat modder voortgekomen. We hebben een geschiedenis. En dan zegt hij, kom maar, mijn kind. Vader, ik ben zo zondig. Kom maar, mijn kind. Dat wist ik toch al lang. Hier, geef me, hier heb je het rustzoetje. Verscheur het maar, gooi het maar weg. Alles betaald. Alles vergeven in het bloed van mijn zoon. Jezus Christus, gemeente, hebt u er al deel aan? Hebt u het al ontvangen? Hebt u het al aangenomen door het geloof? Kunt u zeggen, ook hier en nu, ja, ik mag weten recht en echt te leven voor en met God. Ik heb een rustig geweten. Ik leef. Waarom? Toch niet meer ik, zegt Paulus. Maar Christus leeft in mij. Voelt u wel? Dan gaan we langzaam naar de climax. Hoogtepunt. Laatste vraag. Wie is deze middelaar? Hoe is zijn naam? En als we nu toch op die heuvel en in die hof zijn, gemeente, kijk dan nog wat langer. Want u zult het zien, wie hangt daar? Eén naam slechts. Jezus. Dat is het antwoord op de vraag. Jezus alleen. En dat is ook het antwoord van de catechismus. Onze Heere Jezus Christus. Die ons van God, 1 Korinthe 1 vers 30. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing is geschonken. Van God. Geschonken, gemeente. Beseffen we dat wel genoeg? Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Het kan ook niet anders. Toen God ons schiep, toen hebben wij daar geen nagels, grapje, zeiden ze vroeger, aan toegedaan. En ook in de herschepping, wanneer die onze levens nieuw maakt, hoeven wij er niks aan te doen. Voor veel mensen blijft dat altijd een heel moeilijk probleem. En die vragen dan ook in ter aard. Hoe kan ik nou toch bij Christus komen? Hoe kan ik nou toch aan dat geloof komen? En de een die zegt door diep en zwaar moedig te leven. Door in het zwart gebukt te gaan. En een ander die zegt door veel te mediteren. Mystiek was vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk ook zo. En weer een ander die zegt, door netjes te leven, deugdzaam, doe de Heere Jezus maar een beetje na, met eerbied gesproken. Of door veel naar de kerk te gaan, zegt er iemand, och gemeente, niks van dat alles. Wij kunnen niet, nooit, niet bij God komen, zult u het goed onthouden. En dat hoeft ook niet. Schijn maar uit met al dat geklim en geklauter. Blijf maar onder aan de berg, heel gewoon. Al die vroomheid is vaak zo gemaakt en zo schijnheilig. Blijf maar die je bent, beneden aan die berg. En kijk maar gewoon omhoog. Ik sla mijn ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht mijn troost, mijn verlossing, mijn redding wacht. En dan ziet u God komen, zo laag, gemeente. Zijn handen kunnen niet lager.
In de prediking van het evangelie komt hij zondag aan zondag met de Heer Jezus in zijn handen tot jou en tot uw en mijn hart. En dan wil hij als het ware over die kansel heen klimmen. En dan wil hij door die stoelen gaan. En hij wil het in je hart planten als een zaadje. Beetje bij beetje, preek voor preek. Steeds meer een stukje van Jezus in je hart. En de ene keer wat meer als de ander. De ene keer kunnen we niet zo goed luisteren. De andere keer zijn we misschien weer wat anders gestemd. Maar dit is de weg die God behaagt. Zo doet hij het en zo kan hij het ook alleen. Door de Heilige Geest. Hij plant Christus in onze harten. Opdat we in hem zullen schuilen. Waartoe doet hij dat dan? Waartoe schenkt God ons zijn Zoon? Dat is het laatste deel van het antwoord. Allereerst tot de wijsheid. Wat is dat eigenlijk? Wijsheid in de Bijbel. Nou gemeente, dat is kennis van God. Dat is om zo te zeggen de weg weten in Gods huis. Nee, de weg weten in Gods hart. Dat is wijsheid. O, al mijn eigen wijsheid gaat hier te gronden. Ik heb een tijd lang gedacht dat ik wat wist. School gegaan, theologie gestudeerd, dat is toch niet niks. Veel boeken gelezen. Ik dacht veel over God te kunnen praten, dat doen veel mensen. Discussiëren over God. Hè. En dan komt Christus in je leven. Gratis. Gratie. Voor niks. En hij zet er zomaar een dikke streep doorheen, door al die wijsheid van je. En hij zegt, weg ermee. Weg ermee. Dat is eigen wijsheid. Ik ben uw wijsheid. 1 Korinthe 1. Dwaasheid voor de wereld. Dwaasheid voor je eigen man misschien. Je eigen vrouw, je kinderen, je vrienden. Nochtans wijsheid. En wie van Christus is, mag weten, hij is mijn wijsheid. Ik wil niets anders kennen en ik wil niemand anders weten dan zijn naam alleen. Dag in, dag uit, zolang als God me geeft in deze wereld, tot mijn laatste ademtocht toe. En daarna zal ik eeuwig die naam loven en zingen. Voelt u wel, hij mijn wijsheid. Gemeente, jongens en meisjes, zoek het ook maar niet in filosofie. Of in antroposofie, of in Oosterse secten, of ik weet niet wat allemaal. Of voor de kinderen nog eenvoudiger. Je mag alles vergeten, dat is een moeilijke preek vandaag. Maar als je één ding maar onthoudt. Als je nou later in je leven een wijs mens wil worden. Dan moet je, als je een bijbeltje krijgt van je vader en je moeder, en als je het niet krijgt, moet je maar vragen. En dan moet je maar elke dag ergens in een hoekje, kan me niet schelen waar. Moet je dat bijbeltje maar af en toe openslaan. En dan moet je maar lezen van de Heer Jezus aan het kruis en in de opstanding. En dan mag je heen en weer gaan. En dan moet je maar zeggen, o Heer Jezus, wilt u mijn koning zijn, mijn goede herder, mijn heiland, die me elke dag doordraagt, ondanks mezelf. Dan word je de rijkste mens van de wereld. En dan heb je andere mensen hebben ook nog wat aan je. Als je dat maar onthoudt. En veel je handjes vouwen. En zeggen, Heere Jezus, wilt u me vasthouden, want ik kan het niet. En laten je ouders dat ook. Dus bid u dat toch ook met uw kinderen alsjeblieft, af en toe. Gewoon, niet allemaal van die formulieren gebeden, dat is wel goed. Maar toch ook eens een keer uit je eigen hart en uit je eigen leven. Persoonlijke geloof, daar gaat het zo om en daar ontbreekt het vaak zo aan. Bid u wel eens met uw kinderen dat God ons vast wil houden. Omdat wij zo goed beseffen dat wij hem niet vast kunnen houden. En dan mag je ook je falen en je feilen aan je kinderen laten zien. Dat is belangrijk. Wijsheid. Tweede was rechtvaardigheid. Moet u wel even opletten, er staat niet, ik zal ervoor zorgen dat u voortaan een rechtvaardig mens wordt als u tot geloof bent gekomen. Dat dachten ze vroeger vaak, hè? Een bekeerd mens, dat is zo'n heel keurig rechtvaardig mens, die nooit meer één fout maakt. Nou, dat is niet waar. Hij is niet een recept voor een keurig leven. Dan gaan we veel te goedkoop om met de Heer Jezus. Nee, hij is mijn rechtvaardigheid. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Ik zal een beeld gebruiken. De apostel zegt, doe de Heer Jezus aan. Nou, we hebben een eigen gewaad. Dat is smerig, niet om aan te zien zo vies. Smoezelig. Dat is dat verleden van ons, die geschiedenis. Dat zijn die vieze handen. Dat is dat vuile hart. Dat zijn die lelijke gedachten. En nou komt de Heer Jezus als een bruidsjurk. Een nieuw glanzend wit gewaad. Wit gewassen in het bloed van het lam. En over dat vuile verwerpelijke kleed van mij komt hij. Als de bruiloftskleed. En dan mag ik staan in dat nieuwe gewaad. En als God me dan aanziet, dan zegt God, mijn kind, wat ben je schoon, wat ben je mooi. Wat heb je mooi geleefd. Wat heb je die wet goed gehouden. Gemeente, dan mogen we hier en nu geloven dat God ons zo aanziet. Hij ziet ons niet aan zoals we zelf zijn, zoals we hier zitten. Er is niemand die hier zit, hoe fatsoenlijk die misschien ook in eigen oog is, die voor God kan bestaan. Want we zijn voor God niet om aan te zien, hoor. Niet om aan te zien zoals we hier zitten. En ook niet op de kansel. Zeker niet op de kansel. Maar in dat bruiloftsgewaad van Christus, dan ziet hij ons aan alsof wij Jezus zelf zijn, zegt Maarten Luther. Prachtig. Vindt u dat niet rijkdom? Mijn gerechtigheid. Nou wordt het nog spannender tot heiligmaking, dat is het derde. Hoe zit dat nou? Heiligmaking, wat is dat? Dat is de levensvernieuwing. Dat is de geloofsgehoorzaamheid. Dat is dat je de zonde leert afdoen in je leven. Dat je niet meer naar het kwaad hunkert in je leven. Afzondering voor God en de naaste. Heiligmaking. Hoe kan nou Jezus mijn heiligmaking zijn? Dat moet je toch zelf doen? Ik moet toch zelf iedere dag proberen mijn voeten recht te houden? En ik moet toch zelf proberen netjes te leven? Ja, zo heeft het al eeuwenlang geklonken. Ook in de kerk helaas. En dan bedoel ik niet oneerbiedig, maar dan wordt Jezus een soort trainer. Die ons traint hoe je netjes moet leven. Een soort voorbeeld. Die moet je imiteren. Er is zelfs een boek over geschreven. Imitatio Christi. Hoe je dat moet nadoen. Nou gemeente. Al die mensen die denken dat ze door hem na te doen. En door zelf steeds maar opnieuw met goede voornemens te beginnen. Die denken dat ze daarmee een stapje heiliger gaan leven. Die komen bedrogen uit. Die moeten iedere dag van je leven ontdekken. Tekort. Het is goed in het eigen hart te kijken des avonds voor het slapen gaan of ik van de ochtend stond tot de avond geen enkel hart heb zeer gedaan. En dan moet je zeggen ja, minstens 1, 2, 3. En meestal juist die harten van de mensen die je het meest lief zijn. Gek is dat. Wat kunnen we elkaar pijn doen? En dan hebben we het over heiliging. Wat kunnen we ook met ons geld afschuwelijk omgaan? En dan hebben we het over heiliging. Wat kunnen we roepen over een christelijk leven? En we brouwen er niks van. En de mensen buiten de kerk die zeggen die. En ik weet wel, dat is een stok om de hond te slaan. Maar we mogen het ook wel eens naar onszelf toe vertalen. Wat straalt er van mijn leven af? Wat geef ik uit aan deze en gene, aan die Rooms-Katholieke buurman die zijn vrouw van hem is weggelopen. Of aan die totaal ongelovige buurjongen die is gezakt op school. Of aan die Marokkanen in de PKD. Wat stralen we uit? Zijn we lichtende lichten? Och, kom toch gemeente, durft u het te zeggen van uzelf? Dan gaat u verder dan ik. Dan moet ik zeggen, Heere God, ik sla mijn handen voor mijn gelaat. Duisternis. Hoe moet ik dan heilig leren leven? Nou is dit het grote. Dat de Heere Jezus niet alleen onze rechtvaardigheid is. Maar dat hij ook onze heiligmaking wil zijn. Dat we niet onszelf hoeven op te knappen. Dat we hem niet hoeven na te doen. Maar dat we iedere dag weer mogen weten dat hij zijn heiligheid. En dat was de enige die geldt voor God. De enige. Zijn heiligheid voor mijn onheiligheid houdt. En daarom is er maar één opgave die we hebben. Dat is niet dat we onszelf druk maken over wat je nou wel en niet zingt in de kerk, psalmen of gezangen. Of over wel of geen hoedje op of televisie wel of niet. Dat is allemaal passé. Als je in Christus bent is dat allemaal voorbij. Dan moet je maar één ding druk maken in je leven. Dat je iedere dag Jezus vastgrijpt. Iedere dag. Dat je iedere dag Jezus vastgrijpt als je rechtvaardigheid en je heiligmaking. Want zijn geest, Heilige Geest, die ons heilig maakt. Zijn geest leert ons leven als heiligen. Nee, niet gepland, volgens allerlei meditatieschema's of zo. Maar als vruchten van de geest, zo gaat het toch ook in de natuur. Je kunt toch niet zeggen als je een appelboom plant, hier. En nou wil ik aan tak 1 3 peren, 3 appels. En ik wil aan tak 2, 2 weken later 10 appels. En ik wil aan tak 3, 3 weken later weer 10 appels. Heb ik een mooie oogst achter elkaar. Levert aardig op ook nog. Dat kan toch niet? Die vruchten groeien als vanzelf, automatisch. Hier plotseling een paar. Aan die tak plotseling een paar. Zo gaat het in de natuur en zo gaat het ook in het geestelijke leven. Wie in de boom Jezus geworteld is, die ziet als vanzelf in zijn leven vruchten bloeien en groeien. Hier een en daar een, onverwacht, onbewust zelfs. Die zal merken dat je niet een driftkop hoeft te blijven. Laten we nooit te makkelijk zeggen, ik ben nou eenmaal driftig, dominee. Dan laten we het maar bij. Dat is fout. God wil ons heiligen, Christus wil ons heiligen, andere mensen maken, levensvernieuwing, vergeving, rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar. En wie alleen maar leeft van de vergeving en alleen maar roept, ik heb vrede met God en ik ben een gelukkig mens, en wie niets uitstraalt, die is als die perenboom achter mijn pastorie. Dat ding dat bloeit elk jaar alleen maar blad, waaibomen houdt. Goed voor de open haard. Geloof zonder vruchten als waaibomenhout, gemeente. Goed voor de open haard. Maar hij laat de vruchten groeien. Daarom moet je, of mag je, we moeten niks. Mag je altijd weer in Christus komen. Dat is levenslang werk, tot je dood toe. In Christus komen. En daarom roept die apostel ook telkens opnieuw in de Bijbel. Blijf in Christus. Blijf in hem. En daarom roept de Heere Jezus telkens weer in het Johannesevangelie en in de Johannesbrieven. Blijf in mij en blijf in mijn liefde. Voelt u wel? In Christus zijn. Daar word je een christen. Daar wordt je karakter anders. Daar leer je liefhebben. Daar leer je verdragen en vergeven. En daar leer je Christus kennen. Jezus staat er zelf borg voor. Hij laat onze handen niet vuil. Hij vernieuwt ons. Heiliging, heiligmaking, voelt u wel, is geen doezaak, zoals zoveel vandaag de dag willen beweren, maar is geloofszaak, door het geloof alleen. En dan het laatste, ons geschonken tot verlossing. Ik kan me voorstellen dat iemand zou zeggen, nou dominee, dat snap ik nou helemaal niet. De Heer Jezus heeft toch eenmaal aan een kruis gehangen? Dat is toch genoeg geweest? Toen heeft hij ons toch verlost op Golgotha? Toen? Ja, dat is waar. Die verlossing telt ook voor eens en voor al, voor een ieder die gelooft. Dat is de voorwaarde, voor een ieder die gelooft. Maar ja, wie zou er nou niet geloven, denk ik wel eens. In zo'n Christus, dan moet je toch wel een steenhard hart hebben. Als je niet gelooft in zo'n Christus. Verlossing. Want kijk, die zaak van het kruis van toen weerhoudt mij er niet van, ook vandaag nog steeds gebonden te zijn aan allerlei machten en aanvechtingen en een kwaad in mijn leven. Ik kan wel zeggen, ik ben vergeven, maar weet u, als je staat aan een vers gedolven graf van die ene die je zo dierbaar was en het gemis achtervolgt je maar. En je gaat je verdriet koesteren zoals sommige mensen doen. En je bijt je daarin vast en je wilt je er eigenlijk niet meer van losmaken. Dan ben je eigenlijk in handen van je verdriet, van je gemis. Of als je seksuele zonden in je leven kent. Niemand weet dat van elkaar gelukkig. Zo gaat dat. Maar goed ook. Maar een dominee komt nog wel eens wat te weten, wat een ander niet te weten komt. En je worstelt daarmee en je vecht ermee. En je raakt het maar niet kwijt. Dan ben je gebonden. Als je aan de alcohol verslaafd bent, komt in de kerk ook veel voor. Veel te veel. Te veel. En niemand weet het misschien, maar toch. Je kunt het niet laten. Om af en toe toch eens een slok te nemen. Soms nog vlak voor de dienst. En de dominee ruikt in de consistorie hier en daar wel eens wat. Niet dat het verkeerd is, een glaasje. Maar ja, tot in de kerk toe. Voelt u dat, dan ben je gebonden. En daar helpt die verlossing van toen niks aan. Daar moeten we iedere dag opnieuw van verlost worden. Voelt u wel, van zonde, duivel en kwaad. Ook van verdriet en van depressiviteit en van pessimisme en van neerslachtigheid. Zoals Paulus het zegt. En hij is nu ook iedere dag mijn verlossing, die mij los wil maken. Dan moet u niet denken dat een dominee dat kan, of een bepaalde groep in de kerk, of een kerkraad. Wij kunnen niks. En dat ervaar je maar al te vaak als je staat bij een sterfbed, machteloos. Als je staat bij een ziekbed, machteloos. Iemand die kanker heeft. Dominee, help me. Dan kan je alleen maar huilen. Ik kan niet helpen. Kan maar één manier helpen, en dat is zeggen, mensen, kruip zelf weg in Christus. Voor hem is geen band te sterk en geen band onbreekbaar. Voor mij alles, voor hem niets. En dan in Christus ga je leren dat hij je ook van die dingen kan afhelpen, voetje voor voetje. Oh, niet gelijk van de een op de andere dag, dat gaat vaak levenslang ook. Maar hij kan het. En hij houdt je staande, en al val je dan 1000 keer, dan sta je in zijn kracht de 1000 eerste keer opnieuw weer op. Weer om blijmoedig en vrijmoedig verder te gaan. Voelt u wel? Mijn verlossing. En dan kan je als Paulus zeggen, want ik houd het daarvoor. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dan zegt Paulus, midden in dit alles, in al die moeilijke dingen, meer dan overwinnaar. Hoort u het? In Christus. Ja, zegt er eentje. Wacht maar. Wacht maar, Stan, totdat je eens tegen zit. Tegen zit. Had Paulus dan alles mee? Stokslagen, gevangenschap, boeien, afzondering, zweepslagen, een doorn in het vlees. Die Paulus tegenzitten. Denkt u echt dat u zelf de enige bent die worstelt met een kruis of een gebondenheid? Gemeente, die Paulus die zegt, in dit alles meer dan wat wij ooit mee zullen maken. In dit alles meer dan overwinnaar. En Habakuk, die hoort dat het oordeel over Israël komt. En die rilt en trilt op zijn benen, zijn lippen beven ervan, zegt hij. Die gaat dan verder en die zegt, maar al zal de vijgenboom niet bloeien en geen vrucht meer aan de wijnstok zijn. En al staat er geen schaap meer in de stal en geen rund meer in de weide. En al brengt het veld geen enkel graankorreltje meer op. Nochtans zal ik juichen en jubelen in de God van mijn heil. Tegenslag. Gemeente, zou daar het geloof niet in blijken dat we juist bij tegenslag zeggen, ik heb mijn God. Dat is genoeg dat we niet gaan klagen en kreunen en steunen. Dan gaan we naar het einde toe. Hebt u ook zo'n binding in uw leven? Of nee, dat vraag ik verkeerd. We hebben allemaal wel iets in ons leven. Dat is het. We hebben allemaal wel iets in ons leven waar we mee worstelen. Wilt u ervan af? Grijp dan Jezus aan. Lager dan in de prediking van het evangelie kan God toch niet gaan. Kruip in hem weg en blijf in hem. En weet nog eenmaal hoe zijn naam is, hoe die heet, Jezus Christus, mij dwaze geschonken tot wijsheid. Mij onrechtvaardige geschonken tot rechtvaardigheid. Mij onheilige geschonken tot heiligmaking iedere dag. En mij gebondene geschonken tot verlossing. Zullen we samen hem toezingen. Gij, o Heere Jezus, zijt mij ter schuilplaats in gevaren. Ge zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Ge omringt me, daar ge mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En dan mogen we zijn antwoord horen uit die hoge hemel neer, waar die voor ons pleit en ons onderpand is. Mijn leer, niet al uw wetjes, ook niet uw gereformeerde bondswetjes. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen. En wijzen u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Heere Jezus, u zij de lof en de dank en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen.